De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Vandaag gaan we in gesprek met Nele Donné. Ja, Nele, ik heb jou uitgenodigd naar aanleiding van e-mails die ik al een tijd mag ontvangen van jou. Ja. En ze worden gestuurd in de naam van Het Schrijn in Herent. En jullie nodigen altijd uit voor mooie en biedende activiteiten. En ja, naar aanleiding daarvan wou ik jou graag uitnodigen, de persoon die er eigenlijk achter zit. Dank je wel om vandaag naar onze studio te komen.
Ja, graag gedaan. Het was niet ver.
Ja, het valt inderdaad in vogelvlucht, is het helemaal niet ver. Wil je jezelf misschien eerst even kort voorstellen? We gaan later dieper in op jouw geloofsweg enzovoort. Maar een beetje kort jezelf voorstellen en ook het Schrijn in Herent waar je momenteel woont.
Ja. Oké. Dus ik ben een naamgenoot van u, Nele. Ik kom uit Limburg. Ik ben tijdens mijn studies in Leuven verzeild geraakt. Ik heb een tijdje in Mechelen gewoond ook, daar zal ik straks meer over vertellen. En ik werk op dit moment ook in het Leuvense in de basiseducatie voor volwassenen, halftijds. En halftijds ben ik heel betrokken in het Schrijn in Herent. En dat is een klooster waar ook een rusthuis aan verbonden is van gasthuiszusters, Augustinessen. Op dit moment wonen er nog 4 en we wonen daar met enkele mensen ook nauw samen met hun. We bidden en we eten met hun samen. En ze komen ook naar alle activiteiten die we organiseren. Dus ze zijn ook heel steunend naar onze aanwezigheid daar en wat we daar proberen uit te bouwen.
Ja, dus jullie zijn niet echt religieuze, maar jullie leven wel mee met de gemeenschap en met de gebedstijden.
Ja, ook met de gebedstijden van de zusters.
Oké. Ja. En het Schrijn zelf, als ik het goed begrepen heb, is het gevestigd op een plek met wortels die heel, heel ver teruggaan in de tijd.
Ja, dat is waar. Het is echt een bijzondere plek en eigenlijk een beetje een verborgen pareltje. Zoals mensen op bezoek komen, zijn ze altijd verwonderd. Zelfs mensen in Herent weten soms niet dat dat daar bestaat. Het is een ommuurd domein en het gaat al echt terug, de religieuze aanwezigheid daar, tot in de 12e eeuw. Zou begonnen zijn met kluizenaressen die daar gewoond hebben. En kort daarna is de congregatie, ik denk in de 14e eeuw, de congregatie van Windesheim daar gekomen. Dat zijn een soort koorheren, een beetje zoals de Norbertijnen, zo actief contemplatief. En zij zijn daar eeuwenlang geweest, tot aan de Franse Revolutie. Dan is de plek een tijd in seculiere handen geweest. Een adellijke familie heeft het huis gebouwd, waar nu ook 2 van de zusters in wonen. En waar we ook samen eten en zo. En dan rond de eeuwwisseling, rond 1900, iets daarvoor, hebben de gastenzusters het domein verworven. En zijn ze daar met een kliniek begonnen die intussen een rusthuis is geworden. Ja.
En hoe ben je daar zelf nu terechtgekomen?
Ja, ik ben daar terechtgekomen op het moment eigenlijk dat er een grote breuk in mijn leven is gebeurd. Ik was deel van een geloofsgemeenschap, ook met leken en een priester. En we woonden in de abdij van Bonheide. Die gemeenschap is helaas ter ziele gegaan. Toen heb ik naar een plek gezocht waar dat ik eigenlijk in de eerste plaats als een soort plek om mij te heroriënteren, om tot rust te komen. En ik wilde heel graag op een plek verblijven waar dat ik ook een stuk dat religieus leven met anderen kon delen. Zo ben ik daar terechtgekomen en ik ben er nu 5 jaar intussen.
Ja. En intussen hebben jullie daar wel iets moois uitgebouwd. Jullie organiseren regelmatig gebedsmomenten. Kan je daar misschien ook wat meer over vertellen?
Ja, dat is ik begonnen. Ik ben er terechtgekomen ook op een heel mooie manier, net voor de lockdown. Ik zal het misschien kort vertellen. Ik was op zoek naar een plek en ik werk in Leuven, dus ik zocht iets in het Leuvense. En ik ben toen een keer op aanraden van iemand bij de Benedictinesse in de Maria Theresiastraat gaan aanbellen zonder afspraak tijdens een middagpauze. En die konden mij zelf niet helpen, maar die zeiden, ah, misschien kan het wel in het schrijn. En toen ben ik gewoon doorgefietst, ook zonder afspraak, en gesproken met de zuster. En 2 dagen later woonde ik er al. En het was eigenlijk op een perfect moment. En daardoor heb ik tijdens de lockdown ook in die moeilijke tijd ook samen met anderen kunnen eten en bidden. Dus dat was een enorm cadeau. En intussen ben ik je vraag vergeten. Over de activiteiten.
Eigenlijk de gebedsmomenten die jullie organiseren. Ja. Ja.
Dus ik ben daar terechtgekomen een maand voor de lockdown. En toen er wat versoepelingen kwamen en vieren met 15 personen mogelijk was, zijn we begonnen met daar maandelijks een TC-gebed te organiseren. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot een soort vast programma, waarin dat we bijna wekelijks stille aanbidding doen, 1 keer per maand TC-gebed en ook 1 keer per maand een feestelijke vespers op zondag, met orgel en mooie zang. We doen ook nog andere activiteiten, maar dat is ons basisprogramma.
Ja. En iedereen is daar eigenlijk welkom.
Iedereen is van harte welkom.
Ja, misschien kunnen we al ineens meegeven aan de luisteraars hoe ze een beetje meer informatie kunnen achterhalen. Is er een website of zo?
We hebben wel een website, maar het gemakkelijkste is, zijn er verschillende mogelijkheden. Ofwel mailen naar vriendenvanhetschrijn@gmail.com. En dan kunt u abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief. We hebben nu ook sinds kort een Facebookpagina, dus je kunt ook Vrienden van het Schrijn opzoeken. En dan hebben we een webstack, maar die is eigenlijk niet van onszelf, maar van Space for Grace. Dat is een organisatie die projecten die aan kerkvernieuwing werken steunt. En daar, als je Space for Grace googelt, dan kom je ook op onze pagina terecht bij de projecten van 2024.
Oké. Okay. Ja. Nele, je bent zelf iemand, ik heb dat al begrepen uit het voorgaand gesprek, voor wie muziek een belangrijke rol speelt. En als we dan dadelijk wat meer over je geloofsleven en je geloofsweg zullen spreken, is het misschien goed om dat eerst in te leiden met een stukje muziek. Je hebt verschillende nummers gekozen voor vandaag. Is er een nummer waar je graag mee zou beginnen?
Misschien dan het nummer Ik Ben, omdat dat bij een voorstellingsronde past. En het is voor mij een belangrijk nummer. Het is een lied van Sela, een Nederlandse groep. Voor mij is het een belangrijk nummer omdat ik het heb gezongen op de dag dat ik mijn gelofte heb gedaan. Ik heb een private gelofte van celibatair leven gedaan. En die dag hebben we dat lied gezongen. Ja. En ik vind het een heel mooi lied, die ook de kern van het geloof en het toehoren aan Christus verwoordt. En het is ook een dialoog die door 2 stemmen gezongen wordt, dus ook uitdrukt dat geloof ook niet alleen gebeurt.
Zal ons voeden, het brood met ons breken? Waar wordt de honger voor altijd gestild? In Christus alleen is het brood van het leven. Breekt het voor ieder, deelt het om niet. Bron van leven, ons gegeven, vol van
geen droogte, geen pijn of verlies.
In Christus alleen is de waarheid gegeven. Weg tot de Vader, weg om te gaan.
Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden? Waar komt er licht in ons donker verdriet? In Christus alleen worden harten gevonden. Licht van de wereld, licht dat ons zit.
Welkom terug, beste luisteraars. In de Kerk Leeft, we zijn vandaag in gesprek met Nele Donné. Zij zal ons vandaag wat meer vertellen over haar persoonlijke geloofsweg en ook over de activiteiten die ze vandaag organiseert samen met enkele andere mensen in het Schrijn in Herent. Ja, Nele, zo net het lied Ik Ben. En als inleiding daarvan gaf je al aan... Ik heb een private gelofte van celibatair leven afgelegd. Ik wou het al vragen als je spreekt over het gemeenschapsleven in het Schrijn en ook het gemeenschapsleven voordien. Het is bijna, je bent geen religieuze, maar het is bijna een religieus leven toch dat je leidt, hè?
Ja, het is, ik ben daar zelf eigenlijk... Ik heb nooit echt zo sterk naar gezocht, naar de vorm die waar ik nu wel naar verlang, maar ik ben er zo wat door mijn leven in gerold. En het is waar, ja, ik heb gemerkt dat ik daar heel gelukkig in ben, in een levensvorm die een stukje, ja, in mijn geval een halftijdse job, combineert met typische elementen van religieus leven, zoals een dagelijks getijdengebed, een eucharistieviering, gezamenlijke maaltijden, ja, ontspanning samen.
Mm-hmm. Je zegt, ik ben daar eigenlijk ingerold. Maar ja, hoe is die weg dan gegaan? Was het voor jou eigenlijk altijd een evidentie om te bidden, om bij God te vertoeven? Uit wat voor gezin kom je eigenlijk?
Ja, dat is een hele weg geweest. En die weg loopt natuurlijk nog altijd door. Ik kom wel uit een gelovig gezin. Geloof was zeker een gespreksthema, een belangrijk gespreksthema bij ons. En we gingen ook wekelijks naar de kerk. Mijn ouders waren ook geëngageerd in de parochie. En tegelijk ook heel kerkkritisch, typisch voor hun generatie van de jaren 60 zo. Dus ik heb geloof wel van thuis uit meegekregen. Misschien iets minder een heel sterk relationeel, godsverbonden beleefd geloof. Een andere belangrijke, iets anders wat, wat heel belangrijk voor mij is geweest, is mijn godsdienstleraar in de lagere school. Dat was een heel bijzonder figuur, die heel goed kon vertellen, vanuit bijbelverhalen werkte en tegelijk ook heel veel met muziek. Dus dat is iets wat sowieso met mij resoneert. Maar ik was niet alleen, iedereen was enorm populair. Dus we wisten nooit wanneer hij zou komen, die godsdienstleraar. En we stonden dan in de rij en als hij voor onze rij kwam staan, en dat was met de andere rij net hetzelfde, dan juichten alle kinderen heel hard, dus het was een heel populaire leraar, die ons ook heel ernstig nam, zoals als leerlingen. En die ons echt kon bereiken met zijn verhalen. Dus daardoor heeft geloof voor mij altijd een heel positieve betekenis gehad, heel positieve connotatie. Maar toen ik ouder werd, zijn we eigenlijk als gezin een beetje gelijktijdig wat van de kerk weggebleven, gedreven. Niet duidelijk wat dat dan precies bewerkt heeft. Een stukje ook, denk ik, de tijdsgeest. En het was pas in mijn studententijd dat er eigenlijk iets in mij is ontstaan. Ik kan het zelfs ook niet helemaal verklaren, zeker niet verklaren. Ik weet dat het begonnen is met een soort innerlijk gevoel, een innerlijk trekken, een nieuwe innerlijke ervaring eerder, die ik niet kende. Een soort kracht die ik begon te voelen, of iets van liefde, of ik kon het zelf niet goed benoemen, maar ik dacht, ja, als dat God is, of dat, als dat iets van God is, dan wil ik in die richting zoeken, zo. Ja, alsof het mij iets van een andere wereld deed smaken. En dan ben ik beginnen zoeken. Maar eigenlijk, het interessante is dat met dat verlangen eigenlijk dingen op mijn weg zijn gekomen. Dus ik ben eigenlijk niet eens zo actief zelf moeten gaan zoeken. Een medestudente, ik was toen in Leuven, studeerde ik toen pedagogie. Medestudenten was heel gelovig en ik weet dat we eens schreeuwend boven de muziek uit op een fuif het gehad hebben over het concept genade. om maar zo een voorbeeld te noemen. Maar zij was evangelisch-protestants en bij een studentenbeweging en zij heeft mij toen meegenomen. En daar was ik heel erg geraakt toen ik daar de eerste keer kwam door de heel directe manier waarop God werd toegebeden en bezongen. Dat heeft mij heel erg diep geraakt toen. Dus daar is echt iets binnengekomen. En ik ben dan ook blijven gaan. Ik ben toen in een bijbelstudie terechtgekomen. De belangrijkste of de fundamenten van het christelijk geloof vanuit de Bijbel duidelijk maakt, de bijbellezingen. En op de duur heeft mij dat toen heel erg in de war gebracht. Omdat ik eigenlijk een heel alternatief spiritueel kader had opgebouwd intussen. In het begin dacht ik, kan het daar wel een plaats in geven? Maar op de duur kwam er eigenlijk een soort van spanning tussen wat ik geloofde en of waar ik van overtuigd was, en wat dan met de figuur van Jezus Christus, die heel duidelijk vanuit die Bijbelgroep als het centrale geloofsgegeven naar voren kwam. En dat kon niet zomaar met iets anders gecombineerd worden, hè. Als Christus voor ons gestorven is, dan heeft dat een universele betekenis. Dat kun je niet zomaar met van alle andere dingen integreren, zo. Dus kwam er echt een grote verwarring bij mij. Ja, van wat moet ik dan nog geloven? En wat moet ik met Jezus? Zo.
En dat was wel, op dat moment begon iets in Jezus u al wel aan te spreken dan, het feit.
In de manier waarop het christendom werd uitgelegd. Ik had bepaalde dingen eigenlijk nooit begrepen als kind. Werd dan bijvoorbeeld gezegd, het lam gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heb ik heel vaak gezegd, maar eigenlijk had ik nooit begrepen wat dat zou kunnen betekenen. En dat werd dan duidelijk. Dus het was zo ook als een soort aha-erlebnis. En dan het feit dat ik ook heel diep geraakt werd door de hele directe manier van omgaan met God. ja, die twee dingen samen, zowel een geraaktheid en ook een inzicht dat groeide in wat eigenlijk het christendom betekent. Ja.
En dat was dus door in contact te komen met evangelische christenen.
Ja, inderdaad. Ja. 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 Die zijn heel belangrijk geweest in mijn terugkeer naar het christendom.
Ja. Ja. Je spreekt wel over een terugkeer.
Ja. 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 Ik ben niet echt atheïst of zo geweest, belijdend atheïst, maar het was wel meer een soort van New Age gedachtegoed waar ik, ja.
Vrijblijvender ook, een vrijblijvendere kijk op, ja. Op Jezus en op het christendom.
Ja, ja, ja. Of ook niet goed, eigenlijk zonder het te beseffen, niet goed weten wat je eigenlijk hebt achtergelaten, ja. Zo achteraf gezien. Ja. Ja. Maar ik weet, er was zeker ook weerstand, want ik ben wel altijd ook leiding gebleven van een plusserswerking. Dat was een beetje een bonte groep van mensen die ook niet zo heel duidelijk geloofden. En ik weet dat de pastoraal werkster op een keer voorstelde, zullen we tijdens onze samenkomsten de Bijbel gaan lezen? En dat ik toen echt dacht van, nee, daar gaan we nu toch echt niet mee beginnen. Zo, dus ik heb wel, ja, dat is wel een weg geweest, ja. Ja. Maar toen we dat dan zijn beginnen doen, sprak me dat wel aan, dus ja. Ja, er was dat heel wat weerstand tussen. Ja. Ja.
Dat is wel interessant, hè? Dat is ook wel iets eigen, een beetje aan onze generatie. Een soort van. Bij leeftijdsgenoten merk je dat toch zo van. Ja, maar dat kennen we wel, of dat hoeven we niet direct iets van te leren of zo.
Ja, weten. Het idee hebben van. Ik weet wel ongeveer waar de kerk voor staat en daar is toch niks in te vinden. Zo.
Ja.
Ja. Ja, ik kan dat heel goed begrijpen, omdat ik daar zelf. Ik kan dat heel goed begrijpen. En mijn collega's zeggen dat nu bijvoorbeeld ook op mijn werk. Zo heeft iemand letterlijk ook eens tegen mij gezegd: van allee, je bent toch gelijk ons zo? Wat ziet jij nu toch in de kerk nog zo?
Ja.
Ja.
Ja. En hoe is dat voor jezelf dan uiteindelijk duidelijk geworden? Ja, dan was er dus toch. Iets dat begon te trekken. Je bent dan in contact gekomen met een vriendin die evangelisch was.
Ja, en op een bouwkamp ook nog met een Duitse jonge man die ook evangelisch was. Dus er zijn zo verschillende dingen die op elkaar hebben ingespeeld. Ja, ik zat dus in die toestand van verwarring door die bijbelstudies en door die confrontatie met het evangelie uiteindelijk. En dan heb ik de kans gekregen om voor mijn studies naar het buitenland te gaan. Naar Dublin in Ierland. Om daar mijn stage te doen en ook contacten te hebben voor in het kader van mijn thesis. Voor mij was dat de ideale gelegenheid om mij helemaal op mijn religieuze zoektocht te concentreren. Dus je kunt, als je in het buitenland bent, helemaal opnieuw beginnen op een manier. Je hele leven begint, krijgt een nieuwe invulling en je kunt zelf dan kiezen waar je tijd aan geeft. Dingen zijn niet automatisch meer ingevuld. Dus ik ben toen kerk in, kerk uit gelopen en heel veel contacten, gesprekken gehad en uiteindelijk ook in een evangelische kerk terechtgekomen waar ik geen zondag wilde missen. Ik was echt helemaal gegrepen. Maakte ook nota's van alle preken die ik hoorde en zo. Dus ik was echt heel, heel hongerig. En daar hebben verschillende dingen. Ja, er waren verschillende drempels en weerstanden en dingen die in de weg stonden. En die heb ik daar allemaal antwoorden op gevonden doorheen de tijd. Eén was bijvoorbeeld een aantal filosofische bedenkingen vanuit mijn vorming. Een andere was die New Age. Achtergrond waar ik mee in contact was gekomen. Waarom zou dat negatief zijn? Daar heeft een bepaald boek mij mee geholpen. Alleen negatief in de zin van waarom kan dat niet gewoon geïntegreerd worden? En daar heeft een bepaald boek mij mee bij geholpen, bijvoorbeeld. Dus het is echt een heel persoonlijke weg geweest van.
Gewoon uit interesse, over welk boek gaat het?
Ik weet de titel niet meer, maar het boek gaat over een medium. Het is eigenlijk de geschiedenis of het levensverhaal van iemand die een medium was en die eigenlijk beseft heeft door heel erg psychisch en spiritueel in de problemen te komen, dat je als medium contact hebt met een wereld waar je toch niet altijd van weet met welke krachten dat je precies contact hebt. Dus het was voor mij heel duidelijk dat de ervaringen die ik zelf had gehad met een medium, dat daar iets gebeurde, dat er contact was met een andere wereld. Dus dat was voor mij geen onzin. Maar wat dan met het geloof en hoe staat dat in verband tegenover elkaar? En voor mij was dat verhelderend, omdat zij vanuit haar eigen ervaring getuigde van het gevaar eigenlijk van in een wereld met een wereld contact te maken die ook vaak in een grijze zone zit of zelfs heel duister kan zijn. In haar geval hebben de krachten waar zij contact mee had of haar gidsen zich helemaal tegen haar gekeerd uiteindelijk en is zij dus er helemaal onder doorgegaan en door zich helemaal op Christus te werpen is zij daaruit geraakt. Dus die getuigenis heeft voor mij op dat punt geholpen om dat was een van de laatste dingen nog die zo in de weg stonden
een van de laatste dingen voor jezelf eigenlijk helemaal op Christus hebt kunnen richten,
Ja, dat is voor mij echt een keerpunt geweest. Dus ik heb mij... Ja, dat is... Ik ging toen naar een evangelische kerk en daar... is er een bepaalde insteek van de typische... In het Engels is het dan de born-again Christian. Dus dat je je zonde beleidt en je helemaal overgeeft aan Christus. In de kern is dat wel helemaal te verzoenen dat is deel van de christelijke boodschap of van het christelijk leven. Dat is wat ik gedaan heb. Op een avond geknield op mijn bed en gezegd, Heer, ik ben van u, mijn leven is van u en ik geloof in u. En op dat moment is er echt iets gebeurd in mij, iets heel sterk. Wat ik ook niet verwacht had. Dus ik heb dat nog dagen gevoeld. Geen echte emotie, maar iets op een dieper energieniveau. Een doorstraling. Dus dat was een heel diepe ervaring. Ja.
Je zegt, ik heb eigenlijk het christendom leren kennen door die evangelische kerk.
Ja.
Ik heb dan op een bepaald moment mijzelf, mijn eigen leven aan Christus gegeven. Maar later ben je dan ook nog een stap verder gegaan, om zo te zeggen. Je bent dan ook katholiek geworden.
Ja, ook helemaal niet gezocht, helemaal onverwacht. Ik ben voor die evangelische studentenvereniging als vrijwilliger gaan werken. En in ons team zat onder andere een koppel... dat ook een evangelisch studentenwerk had gedaan in het buitenland en met heel interessante culturele ervaringen ook in ons team binnenkwam. En dat waren voor mij zeer inspirerende mensen. En op een bepaald moment is dat koppel katholiek geworden. En toen ze met die mededeling kwamen, van wij willen katholiek worden, was ik heel verbaasd, want ik had de katholieke kerk, ik al een beetje... achter mij gelaten als van, daar is niet echt meer iets in te vinden. Maar aan de andere kant had ik ook wel het gevoel dat de evangelische kerk ook niet helemaal mijn thuis was. Die studentenbeweging was heel open, maar ik zag mij ook niet in een gemiddelde evangelische, Vlaamse evangelische kerk of gemeente functioneren. Dat terzijde, ik had helemaal niet aan de katholieke kerk gedacht als een mogelijk spoor. Maar doordat die hele nauwe vrienden en collega's, die zoveel al voor mij betekend hadden, het was een heel boeiend jaar dat we zo samenwerkten, dat die katholiek werden en iets zagen in de katholieke kerk, dat heeft voor mij wel nieuwe vragen opgeworpen. En ik heb op dat moment wel niet meer zo een intellectuele, sterke zoektocht ondernomen, omdat ik dat al had gedaan in het eerste proces van terugkeren naar de katholieke kerk. Dus het was meer wel een aantal vragen bekijken, zo typische vragen, zo wat met de paus en de traditie en de verhouding van geloof. De Bijbel en traditie bijvoorbeeld, Maria... Zo een aantal typische vragen. De sacramenten, de eucharistie. Die heb ik natuurlijk wel, daar heb ik wel rond nagedacht. Maar voor de rest was het voor mij ook meer een beslissing van, kijk, ik ben christen en het is voor mij ook logischer om dat te doen in de dominante christelijke kerk in Vlaanderen dan in een kleiner protestants groepje. Dat was ook deel van mijn overweging, om gewoon deel te worden van de hoofdstroming van het christendom in Vlaanderen.
Ja.
Ja.
Ja, hoe wil je daar in het Leuvense studentenleven bijvoorbeeld toch meer ziet, vind ik persoonlijk. Dat was toch mijn ervaring van het evangelische christendom dan van het katholieke christendom.
Ja.
Onder de studenten.
Ja.
Dat is me altijd opgevallen. Dat zijn zo'n hele dynamische werking.
Ja, dat is een heel dynamische groep. Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Hoe was dat eigenlijk voor je ouders en je omgeving, zo heel die weg?
Ja, mijn ouders hebben dat wel een beetje argwanend bekeken. Zo. Ik kwam dan terug van Ierland, vol van dat nieuwe geloof. Ja, ze hadden wel zoiets van, waar is onze dochter terechtgekomen? Zo. Maar wat wel bijzonder was, is ik ben eigenlijk vertrokken naar Ierland met een heel moeilijke relatie met mijn vader. Ik was heel weerspannig en ik kon eigenlijk bij mij niet veel goeds doen. Dat had ook wel te maken met het verleden van de opvoeding. Dus ik reageerde in mijn adolescentie heel sterk tegen mijn vader, met heel veel boosheid. En toen ik terugkwam van Ierland, was dat helemaal weg. Ja, die boosheid, die innerlijke. Dus dat in het verleden was iets, ja, er zat iets in mij van wrok of een soort van boosheid waar ik niet aan kon. En ik reageerde dus direct op mijn vader, meteen negatief. En dat was helemaal weg, die aandrang. En mijn vader vond dat wel heel opmerkelijk, want het viel hem eerder op dan mij. En dus dat deed hem wel. Daardoor heeft hij toen eens een uitspraak gedaan van, dat is toch wel opmerkelijk, er moet toch iets met u gebeurd zijn, zo. En mijn moeder, die na een tijdje is die meegekomen naar de evangelische kerk, dus die intussen gaat ze ook niet meer naartoe, maar zij stond daar eigenlijk heel positief of open tegenover, zo.
Ja.
Ja.
En voor jezelf, je zegt dan, ja, het was op een bepaald moment dan toch de logische keuze om mij tot het Rooms-Katholicisme of tot de katholieke kerk te bekennen.
Mm-hmm.
Je zegt, ja, dat was een minder intensief zoekproces dan dat mijn bekering tot Christus mm-hmm. vooraf is gegaan. Maar hoe kijk je daar nu naar? Naar het toetreden tot de katholieke kerk? Want uiteindelijk zijn er toch heel wat dingen anders. Ik denk maar aan de liturgie of aan de sacramenten, die mm-hmm. je daarvoor misschien niet zo beleefd hebt. Je kende het natuurlijk wel al van vroeger, hè?
Mm-hmm. Maar ik heb het met nieuwe ogen bekeken, ook dankzij die evangelische ervaring. Mm. Wat een aantal dingen toch echt tot leven heeft gebracht. En verder is het eigenlijk, dus toen we zijn uiteindelijk met wel een heel aantal uit die evangelische wereld, of toch met een aantal de katholieke kerk, tot de katholieke kerk toegetreden, of die ommekeer, of die overstap gemaakt, zeg maar. Eigenlijk onder impuls van dat koppel. Ik ben niet de enige. We zijn toen met een groepje beginnen zoeken naar wat zou we kunnen betekenen binnen de kerk. En zo kwamen we op het spoor van gemeenschapsleven. En op het spoor van een priester ook, die daar in de parkabdij rond bezig was. En dan zijn we met elkaar gemeenschap beginnen vormen, nog vanuit onze eigen woonplaatsen, met ons fietsje heel veel op en af. Het is eigenlijk vooral in die groep dat ik ben ingeleid en in de diepte heb kennis gemaakt met de katholieke traditie en het getijdengebed. Met het liturgisch jaar. Dus onze gemeenschap was heel sterk liturgisch gericht. Ja, en dat was eigenlijk voor een groot stuk om het op die manier te beleven, heel nieuw voor mij. Ja, om echt ook het hele jaar op het ritme van die liturgie te beleven, met de vaste tijd, met zijn eigenheid. En om dat echt ook in ons leven te integreren.
Ja.
Ja.
En was dat een gemeenschap van leken?
Ja, met één priester en twee koppels. Ja.
Ja. Ja. En het gemeenschapsleven bestond vooral in het samen bidden?
Ja. Ja, in de beginperiode wel. We zijn in 2005 begonnen en dan de laatste 7 jaar hebben we samengeleefd. We zijn in totaal ongeveer 15 jaar samen op weg geweest. En dat was inderdaad vooral getijdengebed, eucharistie. Ook bijvoorbeeld het paastriduum heel intens met elkaar beleven. En dus een programma daarvoor opstellen waar anderen ook aan konden deelnemen. We hadden ook avonden met aanbidding, tijzegebed. Dus ja, was inderdaad vooral... en ook inhoudelijk, sprekers, inhoudelijke vorming. Ja.
15 jaar, dat is toch een lange periode
ook,
hè?
Ja, en dat is voor mij heel vormend geweest, die tijd. Heel, heel vormend, ja.
Het is weer tijd voor een stukje muziek. Je hebt ook een nummer van John Michael Talbot meegenomen.
Ja, het lied Lord, Every Nation on Earth Shall Adore You. Ik heb dat gekozen omdat het is... John Michael Talbot is een katholiek, maar zijn muziek is... zou ook evangelisch kunnen zijn, als je het beluistert, allee, zo qua stijl. Dus het past wel bij de weg die ik heb afgelegd. En het is een lied dat mij ooit is toegestuurd door die jongen die ik had leren kennen op dat bouwkamp in Duitsland. Dat raakte mij ook direct, dat lied. Ja, ik vind het een heel, heel mooi lied. En het drukt uit ook de toewijding aan Christus als Heer uit.
Nation on earth shall adore you, Lord, every people will call on your name, every knee shall bow, every tongue confess your name, Jesus the Lord.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag kennis mogen maken met Nele Donnet en haar geloofsweg. Ja, Nele heeft daarnet al van alles verteld. Het is eigenlijk een heel boeiende weg ook, hè? Je bent wel iemand die altijd heel oprechte keuzes hebt willen maken, hè? Goed nadenken over de dingen, maar anderzijds ook iemand die eens dat dan een bepaald inzicht is gekomen of een bepaalde stap is gezet, dat je je ook ten volle wil geven. Dat is ook wel iets dat me opvalt in alles wat je vertelt.
Ah ja, oké. Dat is wel fijn om te horen zo, ja? Hoe dat overkomt. Ja, ik heb zelf het gevoel dat ik weinig heb moeten doen of zo, dat mijn weg gebeurd is. Ja.
Ja.
En er zijn mensen op mijn weg gekomen. Ik heb de flow gevolgd, zeg maar.
Ja,
ja, ik heb zelf heel erg dat gevoel. Ja.
Hoewel je toch ook wel...
Ik gewoon moest meestappen, zo.
Ja. Maar toch ook wel die bewuste momenten waarop je hebt gezegd... Heer,
ja,
mijn leven is voor u, hè?
Ja, dat is waar. Ja. Ja.
En dan die 15 jaar samen met een geloofsgemeenschap... ging dat voor jou hand in hand met... De keuze of de gelofte voor een celibatair leven?
Dat was eigenlijk ook een heel onverwachte wending. Dus ik zou niet zeggen dat het hand in hand ging, maar op een bepaald moment... Eigenlijk was ik in het begin van onze gemeenschap een beetje met één been binnen en één been buiten. Dus... het was ook best... het was een best radicale gemeenschap of beweging. We stonden heel vroeg op om mee te gaan bidden. En het was echt de bedoeling om ons hele leven daaraan te geven. En dat was ook bij mij... bracht het ook wel wat weerstand ook mee. En ik was ook nog op zoek naar een relatie op dat moment... Dus dat maakte dat ik zo half in, half... Er was ook te veel positiefs of te veel wat mij trok om het los te laten. Maar ik was dus ook nog op zoek naar een partner. Wat maakte dat ik mij er ook niet helemaal in smeet. En zo was ik op een bepaald moment in contact of in een relatie met een Nederlandse... jonge man. En dat was nog een stuk zoeken met elkaar naar of we echt een relatie zouden hebben, maar ook meer dan vriendschap. En op dat moment heb ik in een bepaalde nacht een ervaring gehad die mij overkomen is en waar ik voor mezelf daarna niet meer buiten kon. Dus ik ben op een nacht wakker geworden. En ik voelde Gods nabijheid, dat is natuurlijk mijn interpretatie, een golf door mij heen komen van iets warm, warmte, liefde, iets onwerelds. En dan daarna, en dat is bijna de enige keer gehad dat ik dat zo gehad heb in mijn leven, dat er echt een soort van indruk van woorden doorkwamen die niet van mij waren. Een van die woorden was, je moet ongetrouwd blijven. En op het moment dat ik dat hoorde, dus dat was niet akoestisch horen, maar een soort van imprint zo van woorden, kwam er direct reactie van mezelf van, nee, dat wil ik niet zo. Ik was helemaal niet blij om dat te horen. Ik dacht, nee, dat wil ik niet. Dus dat was... En tegelijk moest ik lachen. Was heel raar, een heel rare ervaring. Dus dat waren precies zo twee tegengestelde dingen. Een reactie vanuit, tegenreactie vanuit mijn wil. En dan tegelijk kwam er een lach in mij opgeborreld van ik weet niet waar. Ja. En dan ben ik daarna terug in slaap gevallen. Want ik was wakker, het was geen droom. En 's morgens ben ik wakker geworden en dan dacht ik, oh nee. Wat is... Oh nee. Ja, ik voelde direct dat ik dat niet naast mij neer kon leggen. Maar het trok me niet. Ja. Allee, het riep veel weerstand op. Maar ik voelde ook direct van, hier kan ik niet omheen. Ik kan niet gewoon zeggen, dat is mijn droom geweest. Iemand anders kan dat zeggen van, nee, kom, als je dat niet wilt, dan doe je dat gewoon niet. Maar zo was dat niet. Nee, dat kwam van elders en van een plek waar dat ik naar wilde leven. Dus ik kon daar, ja... Dus ik ben heel kort daarop nog op iemand anders verliefd geworden. Dus het is niet zo dat ik dan direct mooi in het rijtje ben gaan lopen. Dus het is nog wel, het heeft nog wel wat tijd geduurd voor ik dat echt heb kunnen integreren in mijn leven. Of helemaal voordat ik daar helemaal rust in had gevonden. Want dat betekent dan geen affectie. Wat betekent dat op vlak van... geen affectie natuurlijk, betekent dat niet. Maar ik bedoel, wat betekent dan op vlak van lichamelijkheid? En dus dat riep veel vragen op. Waar ik dus ook mijn weg in heb moeten zoeken, ook met vallen en opstaan. Dus zo is dat gegaan. En maar ik heb toch relatief snel toch rust daarin gevonden en ook wel de bewustwording dat dat een weg is die bij mij past. En die ook niet zomaar... waar ik ook niet zomaar toe aangespoord of aangetrokken word. Het is ook wel iets wat echt bij mij past en waar ik ook gelukkig in kan zijn. Zo. Ja. Er zijn eigenlijk, als je voor de keuze... als je voelt van... Als je de overtuiging hebt van celibatair leven is mijn weg... Als alleenstaande vrouw, als je niet kiest voor een zusterleven, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel een maagdewijding, ofwel een private gelofte. En de maagdewijding, dan word je eigenlijk ook deel, een stukje van een gemeenschap van maagden. En heb je ook een opdracht vanuit het bisdom. Bij een private gelofte... leg je eigenlijk een van de geloftes af die zusters bijvoorbeeld ook afleggen. Dat kan blijkbaar als niet-religieuze, om het zo maar te zeggen, kun je die geloftes afleggen. Dus bijvoorbeeld ook als je zegt, ik voel me geroepen tot een leven in armoede, zou je ook kunnen zeggen, ik leg een private gelofte af van armoede. Ja. Dus zo heb ik die gelofte afgelegd. En bij mij was dat heel sterk vanuit het idee van ik ben deel van een gemeenschap en binnen die gemeenschap wil ik die gelofte afleggen, maar op zich staat het daar los van.
Ja, dat is toch bijzonder. En heb je dan ooit overwogen om binnen te gaan bij een congregatie of zuster te worden, religieuze?
Ja, op dat moment niet. Ik was heel gelukkig in onze gemeenschap. Maar onze gemeenschap is uiteindelijk ter ziele gegaan, ook op een pijnlijke manier. Dus, toen heb ik wel gedacht, op dat moment heb ik gedacht aan... dus toen onze gemeenschap ten einde was, toen stelde zich natuurlijk de vraag, ik ben gelukkig. Ik heb gemerkt dat ik gelukkig ben in een vorm van religieus gemeenschapsleven. Dus dan is het dan de logische weg om op zoek te gaan naar een plek waar ik dat kan beleven. Omdat ik had dan die gelofte afgelegd, ook in de handen van de priester van onze gemeenschap, in overleg ook met het bisdom. Ik voelde van, ik wil heel graag die gelofte beleven, maar niet als individu, maar als deel van een gemeenschap. En zo ben ik dan gaan zoeken. Ik heb onder andere, de eerste gemeenschap waar ik aan dacht, waren de kleine zusters van Charles de Foucault. En ik heb ook ik heb ook even meegeleefd met Trappistinnen, in de gemeenschap Trappistinnen. Wat ook een heel bijzondere ervaring was, maar waar ik ook...
In Brecht?
Nee, in Klaarland.
In Klaarland, ja.
En waar ik ook voelde, of toch, waar het voor mij na 3 weken wel duidelijk was dat dat niet mijn weg was. Vooral omwille van het volledig contemplatieve. Zo, ik word aangetrokken door een contemplatief leven, maar eerder een actief contemplatief leven dan een volledig contemplatief leven. Allee, dat was mijn conclusie in elk geval. En dan later op mijn weg heb ik ook nog contact gehad en ook even meegeleefd met de... Ja, vertaald in het Nederlands heten ze de gemeenschap van het Lam, Le Communauté de l'Agneau. En dat is een actieve, contemplatieve gemeenschap die ik ook heel boeiend vind, met een contemplatief, maar ook missionaire pool. Ja.
En zij zitten in Franstalig België? Of?
Nee, ze zijn niet in België, maar wel bijvoorbeeld in Lille, in Noord-Frankrijk, hebben ze een gemeenschap. Daar heb ik eigenlijk het eerst contact mee gelegd. Ik heb ze via het internet, ben ik hen op het spoor gekomen, omdat ik dan op zoek was naar een actief contemplatieve gemeenschap. En dan, ze zijn ook in bijvoorbeeld in Amerika, ook in Zuid-Amerika, wel in Polen, ja, verschillende plekken wel ter wereld, maar nog niet in België. Ja, veel in Frankrijk, Spanje ook. Ja.
Sprak je aan, maar dat was dan uiteindelijk toch ook niet de plaats waar je...
Ja, dat is eigenlijk vanuit de gemeenschap beslist. Dus ik heb een tijdje meegeleefd en zij hebben mij eigenlijk gecommuniceerd dat zij denken dat het niet mijn plek was.
Oké.
Ja. Ja. Nu, ik was zelf... Dat was voor mij geen grote schok. En op zich is het ook wel gemakkelijker als je zelf de knop niet meer doorhakken, want het was wel ook helemaal geen evidente keuze, want ook een hele radicale vorm. Maar wel eentje die mij nog altijd... Allee, het is een gemeenschap die mij echt ook geraakt heeft en mij nog altijd heel nauw aan het hart ligt.
Mm-hmm. Ja. Ja, ik ken de gemeenschap niet, maar is dat
een... Ja, zeker eens opzoeken.
Ja, ja. Communauté de l'Agneau.
Ja, Communauté de l'Agneau. Ja. Ja. Zij leven in heel kleine gemeenschappen samen, vaak ook in arme... context, armoedige contexten. Dus ze hebben een sterk contemplatief leven, met een heel mooi gebed ook. Stille aanbidding ook. En wat ze ook doen is, zij gaan eigenlijk vanuit het idee bedelmonnik, al liftend, per 2 of 3 op pad. En dan ontmoeten zij mensen en vragen ze eigenlijk aan mensen of ze iets te eten hebben. En dus ze nemen niks mee voor onderweg, ook heel evangelisch, zo, Franciscaans. Nu, ze zijn gegroeid vanuit de Dominicanessen, vanuit een gemeenschap van Dominicanessen. En dan gaan ze bij mensen thuis, zo komen ze bij mensen thuis en eigenlijk op een heel spontane manier met mensen in contact. Vanuit het idee van ontvankelijkheid en met lege handen voor God te staan. En arm zijn met de armen ook een stuk. En te kunnen ontvangen van mensen die zelf ook niet zoveel hebben. Dus het is wel een heel bijzondere vorm.
Ja.
Ja.
Want als je spreekt over het contemplatieve trekt mij op een manier. Maar dan toch in combinatie met iets apostolisch, iets van zending. Is dat dan bij jou ook vooral naar de armen toe? Of wel, wat voor apostolisch... dienstwerk spreekt jou aan?
Ja, armoede kun je natuurlijk op veel manieren definiëren. Kan heel fysieke armoede zijn. Maar ook spirituele armoede, bijvoorbeeld. En ik voel mezelf wel het meest aangetrokken tot iets te betekenen rond Christus licht laten schijnen. En... ook doorheen de stilte een stuk, doorheen het contempleren van hem. Ja, ik denk dat mij dat nog het meest aantrekt. Ook door schoonheid van muziek, van liturgie, van gebed. In een tijd waarin dat heel veel rond presteren, rond gezien worden, draait. Ja.
Mm-hmm. Speel je zelf muziek? Of zing je?
Zingen, ja. Ja, een beetje gitaar, maar dat is... ja, ik zing.
Ja.
Ja. En ik hou heel erg ook van het getijdengebed zingen. Dus ik hoop ook dat in de toekomst nog meer te kunnen doen samen met anderen. Ja. Ja.
Mooi. Je hebt al een paar keer gesproken over de aanbidding, dat jou echt wel aantrekt, dat voor jou een heel bijzondere manier van bidden is. Wil je daar ook misschien nog iets over zeggen?
Ja, dat is iets waar ik oorspronkelijk redelijk veel weerstand ook tegenover had. Maar uiteindelijk is dat mijn favoriete, als je het zo kunt noemen, gebedsvorm geworden. Of een heel dierbare manier van bidden. En ik denk dat komt omdat het een manier van bidden is die de nadruk legt op eenvoudig zijn bij God, bij hem. In zijn nabijheid zijn, niks moeten. Ik ben van mezelf heel erg een doener. Zoals onze maatschappij ook, denk ik. Een stuk een kind van mijn tijd. En het kunnen stilvallen bij hem en kunnen drinken van zijn bron. Van de bron van zijn aanwezigheid. In zijn licht mogen komen. Dat is voor mij het mooiste wat er is. Ja.
Brengt mij bij de vraag, ja, wie is Jezus nu voor u?
Daar zou ik heel veel op kunnen zeggen. Daar zou ik eens diep over moeten nadenken. Wie is Jezus voor mij? Ik denk eigenlijk, het beeld dat het eerste mij opkomt, is die van de wijnstok en de ranken. En het doorstromen van het leven. Dus dat is voor mij een beeld waar ik meteen aan denk, als ik aan Christus denk, als de levensbron. Degene die het leven van de Vader laat doorstromen naar anderen. Die zegt van, blijf in mij. En die, dankzij wie dat we kunnen proeven van de diepte en de schoonheid en de goedheid van God. En die het zelf is, maar die ook de verbinding is. Ja, dat is, ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar dat is het eerste wat in mij opkomt. Ja.
Degene aan wie jij je leven uiteindelijk ook hebt willen geven, hè?
Ja, elke dag opnieuw, ja. Dus ik heb vandaag nog naar een filmpje gekeken van Arvo Pärt, waar hij een getuigenis geeft. Het is een heel mooi filmpje. Ik zou de luisteraars ook willen uitnodigen om het eens op te zoeken. Je kunt op YouTube zoeken. Het is een toespraak die hij geeft aan een orthodox seminar in New York. En daarin benadrukt hij de nederigheid. En ik heb er iets van opgeschreven. Hij zegt van we zouden niet moeten rouwen omdat we bijvoorbeeld te weinig of te slecht schrijven, in zijn geval muziek schrijven, maar omdat we te weinig bidden en te armoedig bidden en maar lauwwarm leven op de foute manier. Dus dat klinkt heel streng, maar als je het hem hoort zeggen, is dat met zo'n zachtheid gezegd. Hij zegt, het criterium moet altijd en overal de nederigheid zijn. En hij straalt dat op zo'n prachtige manier uit in dat filmpje. Het is een beetje op antwoord van wat je nu zegt, van mijn leven aan Christus gegeven, ja, maar ik voel zelf, zoals Arvo Pärt zegt, too little and too poorly and too lukewarmly. Maar net die nederigheid is, denk ik, ook een stukje de weg, zo het altijd opnieuw het besef, als een bedelaar naar hem moeten gaan. Zo.
Ja. Ja. Besef dat we alles van hem moeten alles ontvangen.
Ja. Ja. Wat mij ook heel erg aanspreekt in het leven van die zusters. Ja. Dat is ook echt hun uitgangspunt.
Ja, tot slot, we zijn bij Radio Maria. Heeft Maria ook een plaats in jouw leven?
Dat is ook een goede vraag, inderdaad. Dat is ook iets wat nog kan groeien. Want ik ben dus tot het christendom gekomen via een evangelische beweging. En daarin heeft Maria niet de plaats die ze heeft in de katholieke kerk. ik voel dat die band met Maria nog veel groeiruimte heeft. Ja, ik heb sterker, zelf meer de neiging om tot Christus te gaan dan tot Maria te bidden. Maar ik bid wel graag de paternoster. Dus op die manier is ze wel aanwezig. Ja, maar dus, voilà. Het is altijd welkom. Ik bedoel, ik ben voor haar welkom waarschijnlijk, maar ik moet de weg nog wel vinden. Ja.
Nele, heel hartelijk dank voor je heel mooie en open getuigenis. En heel veel vreugde gewenst. Ook bij de mooie dingen die jullie doen in het schrijn. En altijd welkom bij Radio Maria.
Ja, graag gedaan.